Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin wij vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie. Het begin van het geestelijke leven, de strijd tegen de hartstochten. Aan het onderwerp van de ascetische antropologie betreffende het hesychastische gebed, voegen wij nog enkele woorden toe om te verklaren waaruit dit ascetische werk bestaat en tot welke resultaten het leidt. Als hij zijn aandacht in het hart concentreert, spant de asceet zich in zijn geest te vrijwaren van ieder gedachte. De gedachten kunnen natuurlijk zijn voor de mens in de omstandigheden van zijn aardse bestaan, maar zij kunnen ook het gevolg zijn van demonische invloeden. Wanneer de asceet bidt, doet hij tijdelijk afstand van de behoeften van zijn natuur binnen de grenzen van het mogelijke, en die zijn voor iedereen verschillend, en dan verwerpt hij de gedachten van demonische oorsprong volkomen. Het gevolg hiervan is dat de geest op het uur van het gebed elke gedachte, zowel de natuurlijke als ook de demonische, verwerpt. Als hij bezwijkt onder de demonische invloed, dan ondergaat de mens het verlies van zijn vrijheid, die naar de gelijkenis van God is, en valt hij af van het goddelijke leven. Deze staat wordt in de ascetische terminologie passie genoemd, als zijnde lijden. In die benaming wordt aan de ene kant het idee van het lijden in de zin van passiviteit en slavernij weergegeven. Aan de andere kant het idee van het lijden in de zin van verwoesting en dood. Een ieder die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde, en de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis. De zoon echter blijft er eeuwig. Johannes hoofdstuk 8, vers 34 tot 35. Zo zijn er in de staat van de zondige hartstocht twee aspecten van het lijden: de slavernij en de verwoesting. Daarom kan de dienstknecht der zonde niet het ware besef hebben van de grootsheid van God gelijkende vrijheid van de mens als zoon van God. De hartstochten bezitten aantrekkingskracht, maar zonder instemming van de mens kan geen enkel hartstochtelijk beeld of gedachte zich ooit in de ziel wortelen of bevestigen. Want er is in heel het bestaan niets dat sterk genoeg is om de vrije mens te beroven van de mogelijkheid om zich te verzetten en te weigeren. Maar wanneer een bepaalde hartstochtelijke gedachte of beeld zich in de ziel vestigt, dan wordt de mens in zekere mate bezeten. De hartstochten zijn bezetenheid in verschillende mate van hevigheid. De meeslepende kracht van de hartstocht bestaat uit de belofte van genot. Het lijden in de zin van verwoesting is het gevolg van hartstochtelijke genietingen. Als er in de beweging van de hartstocht geen ogenblik van genot was, maar als zij direct met het lijden zou beginnen, dan zou zij niet de wil van de mens in haar richting kunnen ombuigen. De hartstocht, als lijden en dood, wordt slechts direct vastgesteld door de geestelijke mens die de levendmakende werking van de goddelijke genade heeft ervaren, die in de ziel afkeer, haat doet ontstaan tegen de zondige bewegingen in haar. Het begin van het geestelijke leven is de strijd tegen de hartstochten. Als deze strijd slechts verbonden zou zijn met het weigeren van genot, dan zou hij gemakkelijk zijn. In de gegeven strijd is de tweede etappe veel moeilijker, speciaal wanneer de hartstocht die niet bevredigd is, de mens begint te kwellen door allerlei ziekten. In dat geval heeft de asceet een zeer groot en langdurig geduld nodig, want het weldadige gevolg van de weerstand tegen hartstochten komt niet spoedig. Het is normaal voor de mens om in zijn gegeven situatie zijn hele leven in strijd te verkeren. Maar er zijn twee bijzondere situaties die gekenmerkt worden door het ontbreken van deze strijd. Wie hartstochteloos is, die heeft geen strijd in die zin dat de genieting die door de hartstocht wordt aangeboden hem op geen enkele wijze bekoort. En alles houdt op bij de kale gedachte. Wie, ofschoon hij onderworpen is aan de aanvallen van de gedachten, ontoegankelijk blijft voor hun aantrekkingskracht, kan ook hartstochteloos worden genoemd. Maar het kenmerk van de volkomen onderwerping is eveneens de afwezigheid van strijd. Maar dan wel hierom, omdat de mens in iedere fase van de ontwikkeling van de hartstochtelijke gedachte niet slechts geen weerstand biedt, maar integendeel die gedachte zelf tegemoet gaat en ermee leeft. In de omstandigheden van zijn vleeselijke, aardse bestaan heeft de mens ook hartstochten die niet zondig zijn, dat wil zeggen, lijden of behoeften, zonder wier bevrediging de voortzetting van het leven niet mogelijk is, bijvoorbeeld voeding, slaap en dergelijke. Gedurende korte tijdsperiode verwaarloost de asceet die behoeften en als de stem van deze behoefte begint te dreigen met ziekte, dan gaat de asceet soms, in zijn vastbeslotenheid om zich niet aan hen te onderwerpen, tot aan de dood. Maar we moeten opmerken dat de werkelijke dood zich in dergelijke gevallen gewoonlijk niet voordoet en dat integendeel de mens door God in een nog grotere mate behouden wordt. Deze dappere vastbeslotenheid is nodig. Anders is het niet mogelijk om zelfs maar korte tijd bevrijd te worden van de aanval der gedachten. Door gebed ondergedompeld in de diepte van het hart bevrijdt de geest zich van elk beeld, zowel van visuele als ook van geestelijke beelden. En in deze reine staat wordt hij waardig bevonden voor God te staan. En wat uit deze diepte voortkomt, die boven beelden uitgaat, is geen hartstocht meer, maar het ware leven in God. In deze staat wordt duidelijk dat de ziel natuurlijkerwijze naar God streeft en dat zij op hem lijkt en dat zij van nature hartstochteloos is. Uit de afwisseling van de gesteldheden, deelname aan de genade en terugtrekking van de genade, komt de mens met zekerheid tot de overtuiging dat hij geen leven in zichzelf heeft, dat zijn leven in God is. Buiten hem is de dood. Wanneer de ziel de komst van het goddelijke licht wordt waardig gekeurd, dan heeft zij werkelijk deel aan het eeuwige leven, dat wil zeggen aan God zelf. En waar God is, daar is een vrijheid die niet in woorden is weer te geven, want dan is de mens buiten de dood en de angst. In die staat herkent de mens zichzelf en als hij zichzelf herkent, dan kent hij de mens in het algemeen op grond van de één wezenlijkheid van heel het menselijk geslacht. In de diepten daar waar de waar godsgelijkenis van de menselijke natuur wordt geopenbaard, daar waar zijn grote roeping wordt onthuld, ziet de asceet datgene wat volkomen onbekend is voor iemand die zijn hart niet heeft betreden. In de stichieren van de begrafenis zegt de heilige Johannes Damascenus: ik ween en ik snik wanneer ik denk aan de dood, wanneer ik onze schoonheid, die gemaakt is naar het beeld van God, lelijk en roemloos in het graf zie liggen. Zo weent en snikt eenieder die in God de oorspronkelijke paradijselijke schoonheid van de mens heeft leren kennen, wanneer hij, teruggekeerd van het onuitsprekelijke geestelijke festijn in de diepe bruiloftzaal van het hart, de roemloosheid en de lelijkheid ziet die in de wereld heerst. We onderbreken voor muziek. Hoofdstuk 6, over de soorten van verbeelding en over de strijd daarmee. Nu wij het gewaagd hebben over het heilige hesychasme te schrijven, dat Staret Silouan zozeer beminde, voelen wij ons genoopt te spreken over de noodzaak van de ascetische strijd tegen de verbeelding. En dit probleem van het geestelijke leven is zo moeilijk en zo ingewikkeld, dat onze uitleg niet uitputtend kan zijn. Aangezien onze primaire opgave bestaat in het verklaren van een bepaalde concrete ervaring, beschouwen wij het als onze plicht slechts dat bewustzijn en die begrippen te beschrijven die tot op heden bij de asceten op de Heilige Berg hebben bestaan en die ook door de Starets werden onderschreven. Wij laten de theorieën van de moderne wetenschappelijke psychologie links liggen en wij onthouden ons zowel van vergelijkingen als van kritiek op deze of gene theorie. Wij zullen slechts opmerken dat zij in vele opzichten niet overeenstemmen met de opvattingen van de orthodoxe ascese, omdat er aan deze laatste volkomen andere kosmologische en antropologische begrippen ter grondslag liggen. De Starets schrijft: Broeders, laten wij de aarde en alles wat zich daarop bevindt vergeten. Ze leidt ons af van de beschouwing van de heilige drie-eenheid, die voor ons verstand ondoorgrondelijk is, maar die in de hemelen in de Heilige Geest door de Heilige wordt geschouwd. Maar wij moeten zonder enige verbeelding volharden in het gebed. Wanneer de ziel door de Heilige Geest de Heer leert kennen, dan verwondert zij zich voortdurend over Gods barmhartigheid en over zijn majesteit en zijn macht. En de Heer zelf onderwijst de ziel door zijn genade, barmhartig zoals een moeder haar lievelingskind door middel van goede, nederige gedachten, en hij laat zijn aanwezigheid en zijn nabijheid aan de ziel merken. En de ziel schouwt de Heer in nederigheid zonder enige gedachte. Tot zover de Starets. De verbeeldingskracht is in haar uitingen zeer gevarieerd. De asceet strijdt allereerst met de verbeelding die verbonden is met de invloed van de vleeselijke hartstochten. Hij weet dat elke hartstocht haar eigen beeld heeft, omdat zij behoort tot de sfeer van de geschapen wereld, die onvermijdelijk bestaat in deze of gene vorm, die het ene of andere beeld draagt. Normaal krijgt de invloed van de hartstochtelijke begeerte slechts dan kracht, wanneer het beeld van de hartstocht dat innerlijk is aangenomen, de geest tot zich aantrekt. Als de geest het aangedragen beeld van de hartstocht afwijst, dan kan de hartstocht zich niet ontwikkelen en dooft uit. Bijvoorbeeld, als de vleeselijke begeerte opkomt, ook al zou dat fysiologisch normaal zijn, dan beschermt de asceet zijn geest tegen het beeld dat in hem ontstaat, dat hem van buiten wordt gebracht, van de hartstocht die zich aanbiedt aan hem. En als de geest dat beeld niet heeft aangenomen, dan kan de hartstocht zijn invloed niet ontwikkelen en dooft onherroepelijk uit. Als we hier spreken over de geest, dan bedoelen wij niet het verstand, niet het logisch redenerend vermogen van de geest, maar datgene wat misschien het best kan worden bepaald door het woord aandacht. Een dergelijke bescherming van de geest tegen het beeld van de hartstocht geeft, zelfs aan een sterke man, de reële mogelijkheid, waarvan een duizendjarige ascetische ervaring getuigt, om heel zijn leven in kuisheid door te brengen, zoals we dat ook zien aan het voorbeeld van de Starets. Als daarentegen de geest van de mens het beeld van de hartstocht met genot aanneemt, dan zal de energie van die hartstocht zelfs een uitgeput, ziek en zwak lichaam onderwerpen aan een tyrannieke dwang. Laten we een andere hartstocht nemen, bijvoorbeeld de haat. Ook deze hartstocht heeft haar eigen beeld, en als de geest zich beschermt tegen de vereniging met dit beeld, dan kan de hartstocht zich niet ontwikkelen. Maar als de geest zich wel met de hartstocht verenigt, dan zal deze, afhankelijk van deze vereniging, steeds meer in kracht toenemen en kan een mate van bezetenheid bereiken. Een andere vorm van verbeelding waarmee de asceet strijdt, wordt gewoonlijk dromerij genoemd. De mens verlaat de werkelijke stand van zaken in de wereld en leeft in een fantasiewereld. De voortbrengselen der fantasie, die machteloos is om iets te scheppen dat volstrekt niet bestaat, dat volstrekt uit het niets komt, kunnen niet volkomen vreemd zijn aan de wereld die ons omringt. Met andere woorden, er zullen onvermijdelijk elementen in de fantasie zijn die ontleend zijn aan de werkelijke, concrete wereld, zoals zij ook in dromen voorkomen, en daarom is de wereld der fantasie niet absoluut ondoorgrondelijk. Bijvoorbeeld, Een arme man verbeeldt zich dat hij koning is of profeet of een grote geleerde. De geschiedenis kent gevallen dat arme mensen die in de sociale hiërarchie de laagste plaatsen innamen, keizers en dergelijke zijn geworden, maar dat gebeurt gewoonlijk niet met de mensen die dromen. Hopelijk is het de lezer duidelijk wat er bedoeld wordt wanneer wij spreken over dromerij. Om het verhaal niet te lang te maken, gaan we over naar een andere uitingsvorm van de verbeeldingskracht. De mens die gebruik maakt van de capaciteit van het geheugen en van begrippen, kan nadenken over de oplossing van een bepaald probleem, bijvoorbeeld van een technisch probleem. Dan zoekt zijn verstand met behulp van het denken naar de mogelijkheid van de praktische verwezenlijking van een bepaald idee. Deze soort van activiteit van de geest, die gepaard gaat met de verbeelding, is van grote betekenis in de menselijke cultuur en onontbeerlijk voor de opbouw van het leven. Maar de asceet die zich inspant voor het reine gebed, streeft ernaar zich in alles te beperken door niets te verwerven, opdat ook deze vorm van de verbeelding hem niet verhinderen zijn eerste gedachte en zijn eerste kracht aan God te schenken. Dat wil zeggen, zich volledig op God te concentreren. Ten slotte is er nog een vorm van de verbeelding waarover wij willen spreken. De pogingen van het verstandelijke vermogen door te dringen in het mysterie van het bestaan en de goddelijke wereld te begrijpen. Deze pogingen gaan onvermijdelijk gepaard met de verbeelding waaraan velen geneigd zijn de dure naam theologische creativiteit toe te kennen. De asceet die het hesychasme en het reine gebed beoefent, strijdt beslist in zichzelf tegen deze vorm van scheppingskracht, omdat deze vorm het omgekeerde proces is van de ordening van het werkelijke bestaan, omdat de mens hierbij God schept naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Mogelijkerwijs zal deze uitspraak talloze misverstanden en tegenwerpingen oproepen, maar wij kunnen niet stil blijven staan bij verklaringen en hopen dat men ons met goede wil naar behoren zal begrijpen. De asceet die het gebed beoefent, gaat uit van het geloof dat God ons geschapen heeft en niet dat wij God scheppen. In zijn afwijzing van iedere theologische en filosofische scheppingsdrang keert hij zich daarom tot God door middel van een beeldenloze gebed. En als Gods welbehagen neerdaalt tot hem die bidt, en wanneer hem verleend wordt de toenadering van God te proeven, dan zal ook in dit geval de kennis over God, die boven ieder beeld is, in een of ander beeld worden aangeboden. Dat beeld is echter niet uitgedacht door een asceet of profeet, maar wordt hem van bovenaf verleend. De asceet zoekt God, zijn schepper, door middel van het gebed. In zijn langmoedigheid en welbehagen geeft God kennis over zichzelf in beelden die toegankelijk zijn voor de mens. Deze beelden verbranden de hartstochten in de mens en heiligen hem. Maar als hij hen aanvaardt als de voltooiing van een openbaring, dan zal hij in dwaling vervallen en dan kunnen zelfs deze beelden, die hem van boven zijn gegeven, een onoverkomelijke hindernis worden voor een meer volmaakte kennis van God. Het scheppende idee van God wordt verwezenlijkt en gematerialiseerd in de wereld. Maar de geschapen vrijheid volgt de omgekeerde weg. Zij zoekt God zelf, in wie haar uiteindelijke doel en de uiteindelijke zin van haar bestaan is. Het doel van de geschapen wereld is niet haar bestaan op zichzelf, in zichzelf, omwille van zichzelf, in haar eigen bestaansvorm, maar dat de schepper door het schepsel gekend mogen worden en de vergoddelijking van het schepsel. De reden van de schepping der wereld is de overweldigende goddelijke goedheid en geenszins de noodzaak van de vleeswording van God het Woord. Met andere woorden, de menswording van God het Woord was geenszins noodzakelijk voor het Woord zelf en de schepping van de wereld was geenszins slechts een daad die vooraf ging aan de menswording van God. De nederdaling van het woord is geen indicatie van de zelfgenoegzame waarde van de wereld, maar het doel of de zin van deze nederdaling wordt geopenbaard in de naam die het woord Gods bij zijn nederige vleeswording heeft aangenomen, Jezus de Verlosser. En gij zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Naar Matteüs 1 hoofdstuk vers 21. God is niet een ideële wereld in de zin van een wereld van ideeën. De vorm van het gegeven empirische zijn is niet de verwezenlijking van de goddelijke ideële wereld. Dat wil zeggen, een verwezenlijking zonder de welke zelfs het goddelijke zijn incompleet of onvolmaakt zou zijn. In de menselijke scheppingskracht die zich op de wereld richt, zoekt het menselijk idee zijn eigen vleeswording, zijn verwezenlijking, zonder de welke hij onvoltooid zal blijven in zijn ontwikkeling. Maar in de goddelijke wereld is de menswording van het woord niet de voltooiing van het theogonische proces, dat wil zeggen, de voltooiing van een ontwikkeling in de Godheid zelf en in die zin noodzakelijk voor God zelf, voor de volheid van zijn eigen zijn. Dat is in het kort de dogmatische basis van het hesychastische gebed, waarover deze samenvatting handelt. Even een verklaring van het woord hesychastisch. Hesychasme, ook hesychastisch gebed, komt van het Griekse hesychia en betekent stilte, innerlijke vrede, die men in de eenzaamheid vindt. Het hesychastisch gebed, ook nog wel het geestelijke gebed of het gebed van het hart genoemd, is dikwijls verbonden aan een ascetische methode waarvan het doel is de aandacht van de geest te concentreren in het hart. De mens bidt dan met een reine, onverstrooide geest. Dit gebed is nog een kunstzinnige schepping, nog een wetenschappelijk werk, nog een filosofische zoektocht, nog een religieuze of theologische overdenking. Het echte geestelijke leven is evenmin de bevrediging van ons persoonlijk streven, zoals de kunst een bevrediging is voor ons emotioneel en visueel streven. Tussen de verschillende vormen van verbeelding die wij zojuist genoemd hebben, bevindt zich een aantal dat edeler is dan andere. Dat betekent dat een hiërarchische ordening van deze vormen volgens hun oorsprong en doel mogelijk is. Desalniettemin behoren zij allen tot een sfeer die moet worden overwonnen, zodat het bewustzijn, het volmaakte gebed, de ware theologie, het leven in Gods geest kan bereiken. De weg van de orthodoxe asceet is als volgt. Hij zoekt de ware God, zijn schepper. Daarom voert hij met behulp van het Jezusgebed de strijd tegen de duisternis van de verschillende beelden en beeldvormen. Dat wil zeggen, degenen die een bepaalde uiterlijke vorm hebben. Omtrek, uitstrekking in ruimte en tijd, licht en dergelijke. En tegen de denkbeelden, dat wil zeggen de begrippen, om na elk geschapen beeld te hebben afgelegd tot God te mogen bidden van aangezicht tot aangezicht. We onderbreken voor muziek. God schept de wereld en deze schepping volgt een afdalende lijn. Maar de mens gaat naar God in stijgende lijn en in het opstijgen van het schepsel tot God ontkent de asceet de realiteit en de waarde van de schepping niet, maar hij verabsoluteert en vergoddelijkt haar niet. Hij beschouwt haar niet als een doel of een waarde op zich. God heeft de wereld niet geschapen om er zelf het leven van het schepsel te leven, maar om het schepsel dat met verstand begiftigd is, te verenigen met zijn goddelijk zijn. Maar wanneer de mens de vergoddelijking, die niet gerealiseerd kan worden zonder zijn eigen deelname, niet bereikt, dan verdwijnt ook de eigenlijke zin van zijn bestaan. Zich bewust van haar goddelijke roeping, wordt de ziel gegrepen door vervoering wanneer zij het werk beschouwt van de Schepper die haar vergoddelijkt. Deze vervoering geeft een realistische betekenis aan al het geschapene, maar tegelijkertijd leidt dit ertoe dat de ziel zich nog meer losmaakt van het schepsel om God te kunnen schouwen. Deze verwijdering is geen vervreemding van het werkelijke, geschapen bestaan in de zin van een aflegging of een ontkenning daarvan, als zijnde een illusie. Deze verwijdering is evenmin een poëtische of filosofische vlucht in de sfeer van verheven en prachtige beelden of zuivere ideeën, hoe axiologisch verheven zij ook mogen zijn, omdat ook een dergelijke gerichtheid ons opnieuw naar de wereld van de verbeelding brengt. Nee, het is de aantrekkingskracht tot de levende en ware God, krachtens de liefde voor Hem, krachtens onze roeping, te leven in God, in wie het eigenlijke doel zelf en de eigenlijke waarde zelf ligt. In God is de voltooiing die geen menswording behoeft. In God is de volmaaktheid die iedere strijd en tragisme uitsluit. God is niet aan gene zijde van goed en kwaad, want Hij is het licht in wie geen enkele duisternis is. De eenvoudige en nederige gelovige bereikt de bevrijding uit de macht van de verbeelding door een simpel en volkomen streven om te leven volgens de wil van God. Dat is zo eenvoudig en tegelijkertijd zo verborgen voor de wijzen en de verstandigen, en het is niet mogelijk om dit met woorden te verklaren. In dit zoeken naar de wil van God is de verzaking aan de wereld besloten. De ziel wil met God en volgens God leven, en niet naar haar eigen wil, en daarom geeft zij haar wil en verbeelding op, die geen reëel bestaan kunnen scheppen, maar die de uiterste duisternis zijn. De wereld van de menselijke wil en van de verbeelding is een wereld van spookbeelden der waarheid. Deze wereld heeft de mens gemeen met de gevallen demonen, en daarom is de verbeelding een geleider van demonische energie. Zowel de demonische beelden als ook de beelden die door de mens zelf worden bedacht, kunnen de mensen beïnvloeden, hen veranderen en omvormen. Maar hierbij is één ding onvermijdelijk. Elk beeld dat door de mens zelf gecreëerd is, of ingegeven door de demonen en aangenomen door de ziel, verdraait het geestelijke beeld van de mens, die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Een dergelijke creativiteit leidt uiteindelijk tot de zelfvergoddelijking van het schepsel, dat wil zeggen, tot de bevestiging van een goddelijk begin als zijnde besloten in de natuur van de mens. Op grond hiervan neemt de natuurlijke religie, dat wil zeggen de religie van het menselijk verstand, op noodlottige wijze een pantheïstisch karakter aan. Zowel de menselijke als ook de demonische beelden hebben hun eigen kracht, die soms zeer groot is. Maar dat is niet omdat zij in de uiteindelijke zin van het woord echt zijn als een goddelijke kracht, die uit het niets creëert, maar omdat de menselijke wil zich voor die beelden buigt en slechts in het geval dat hij met hen instemt, wordt hij door hen gevormd. Maar de Heer bevrijdt degenen die berouw hebben uit de macht van de hartstochten en van de verbeelding. En de christen die aldus van deze bevrijd is, spot met de macht van de beelden. De kracht van het kosmische kwaad over de mens is zo geweldig groot dat geen van de nakomelingen van Adam dat kan overwinnen zonder Christus of buiten Christus. Hij is Jezus de Verlosser in de eigenlijke en enige zin van dit woord. Dit is het geloof van de orthodoxe asceet en daarom wordt het gebed van het hesychasme verricht met de onophoudelijke aanroeping van de naam van Jezus Christus, waardoor dit gebed de naam kreeg van het Jezusgebed. De monnik die het zwijgen beoefent, komt in de zware strijd met de verbeelding terecht, die het geestelijk leven verdraait, en hij ontmoet er de verscheidenheid van haar verschijningsvormen, die op verschillende manieren kunnen worden ingedeeld. De starets heeft ze herleid tot de vier hoger genoemde vormen, die hem de mogelijkheid gaven de kern van het probleem weer te geven. De eerste vorm betreft in het algemeen de strijd tegen elke hartstocht. De tweede vorm kenmerkt hen die bidden volgens de eerste soort van gebed. Tot die vorm van verbeelding behoort eveneens de bekende methode van de bespiegeling van God, of meditatie. Wanneer de mens door de inspanning van zijn verbeelding in zijn geest visuele beelden uit het leven van Christus of andere heilige beelden creëert. Het zijn gewoonlijk de beginnelingen of onervaren asceten die hun toevlucht nemen tot deze kunstgreep. Iemand die een dergelijk gefantaseerd gebed beoefent, heeft zijn geest niet in zijn hart gesloten omwille van de innerlijke soberheid, maar hij houdt stil bij de visuele kant van de door hem gecreëerde beelden, die volgens hem goddelijk zijn. Hij brengt zichzelf tot een staat van psychische opwinding, die bij een grote concentratie een eigenaardige pathologische extase kan bereiken. Daarbij verheugt hij zich over zijn prestaties, hecht zich aan dergelijke gesteldheden, cultiveert ze, beschouwt ze als geestelijk, genaderrijk en zelfs verheven. Hij beschouwt zichzelf als heilig en als een schouwer van de goddelijke mysteries en als gevolg hiervan komt hij tot hallucinaties, wordt psychisch ernstig ziek of verkeert in het gunstigste geval in een waan, omdat hij zijn leven doorbrengt in een gefantaseerde wereld. Over de derde en vierde vorm van de verbeelding kunnen we zeggen dat zij ten grondslag liggen aan heel de rationalistische cultuur en daarom is het voor de ontwikkelde mens die in deze cultuur zijn geestelijke rijkdom ziet, bijzonder moeilijk er afstand van te doen. Dit opgeven is onvergelijkbaar veel moeilijker dan het opgeven van materiële rijkdom. We hebben wat dit betreft trouwens een bijzonder verschijnsel kunnen vaststellen. Bij de eenvoudige en laag ontwikkelde asceten, die het hesychastische gebed hebben liefgekregen, ziet men vaker dat er een grote hoogte en reinheid wordt bereikt. Groter dan bij de ontwikkelde asceten, die voor de overgrote meerderheid der gevallen bij de tweede soort van gebed blijven. Diep religieus en ascetisch georiënteerde mensen onderscheiden snel dat de derde vorm van verbeelding gericht is op de aarde. En omdat haar onverenigbaarheid met het gebed hun overduidelijk is, is de strijd ertegen tijdens het gebed eenvoudiger. Het is anders gesteld met de vierde vorm, die een zodanige subtiliteit kan bereiken dat het schijnt dat zij het leven in God is. Haar uitzonderlijke belang voor de ascese dwingt ons hier uitvoeriger bij stil te staan. Bij degene die bidden volgens de eerste vorm overweegt de dromerige verbeelding, maar bij degenen die bidden volgens de tweede vorm overweegt de verzoeking of bekoring om alles te begrijpen met behulp van het verstand. Bij hen is het leven geconcentreerd in de hersenen. Hun geest, die niet verenigd is met het hart, tracht in zijn streven om alles te begrijpen en alles te beheersen, voortdurend te ontsnappen naar buiten. Als er enige werkelijke religieuze ervaring aanwezig is, maar nog in onvoldoende mate, dan streven zij ernaar met hun eigen geest de leemte van deze ervaring op te vullen en door te dringen in de mysteries van het goddelijke zijn, en dan vervallen zij onvermijdelijk in de verbeelding. In hun vervoering willen of kunnen zij niet begrijpen dat zij de ware hiërarchie van het zijn, de ware ordening der dingen, omverwerpen. Ze schijnen te vergeten dat God ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, en zij beginnen zelf te scheppen, en met betrekking tot het goddelijk wezen creëren zij elementen naar hun eigen beeld en gelijkenis. De sfeer van ideeën waarin zij leven en een gegeven intellectuele begaafdheid geeft hun een schijnbaar overwicht tegenover anderen en deze omstandigheid versterkt hun zelfvertrouwen. De kenmerkende deformatie waar de tweede soort van gebed toe leidt, is het rationalisme. De rationalistische theoloog bouwt zijn eigen systeem, zoals een architect een paleis of een kerk. Hij gebruikt empirische en metafysische begrippen als bouwmateriaal en hij maakt zich niet zozeer druk over de overeenkomst van zijn ideale bouwsel met de reële werkelijkheid van het bestaan, als wel over de pracht en het harmonische geheel van zijn kunstwerk in zijn logische samenhang. Hoe vreemd het ook zij, weinig grote mensen hebben weerstand kunnen bieden aan deze bekoring, die in wezen zo naïef is en waarvan de trots of hoogmoed de verborgen bron is. Men hecht zich dikwijls aan de vruchten van zijn verstand, zoals een moeder zich aan haar kind hecht dat uit haar schoot is voortgekomen. De maker houdt van zijn creatie als van zichzelf, want hij identificeert zich ermee en is opgesloten in zijn eigen sfeer. In die gevallen is geen enkele menselijke tussenkomst van buitenaf in staat te helpen. En als hij zich niet afkeert van zijn vergankelijke rijkdom, zal hij nooit het reine gebed en de ware beschouwing bereiken. Een ieder die bidt volgens de derde soort van gebed kent de moeilijkheid van een dergelijke verzaking, maar wij zullen hierover elders nog meer zeggen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Silouan de Atoniet en gaan volgende keer verder met dit onderwerp over de soorten van verbeelding en de strijd ermee. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.